Dit was pianist Ivo Janssen. Hij speelde het concerto BWV 972 in D groot van Johann Sebastian Bach. Bach als inspiratiebron voor Vivaldi. Daar gaan we het zo meteen maar even over hebben. Het is 4:30.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café met Hans Hafmans.
Met over een klein half uur Timo Wind, auteur van een nieuw boek over Anton Kesjes, de Nederlandse dirigent die beroemd werd door de televisie en de televisie zo ongeveer beroemd maakte in de jaren 50, 60 en 70. Als dirigent wordt hij geboren, straks over een klein half uur. Maar eerst de held van de middag, Maestro Andrea Marcon. Congratulations, thank you so much for sharing another, for us, unknown Vivaldi, presenting it so vividly and so festively this afternoon.
Thank you very much. It's always a big pleasure to be in Amsterdam and to be at Concertgebouw. And thanks. I have to say thanks to Kees van Ugebroek, because he's really a great Vivaldi lover. So when I talk with him about Vivaldi, I never feel alone, because normally with other musicians you still risk to feel alone loving Vivaldi. But he is a great lover, and it's great that he just did so much for Vivaldi music in the Netherlands. It's thanks to him that I could conduct here Olimpiade, Orlando Furioso, Fida Ninfa, Catoni in Utica, Judita Triumphans, and so on.
Senna Festeggiante.
Senna Festeggiante. So it's a big... I have to say thanks to Holland.
Ja, het is voor ons een feest dat hij hier is, maar Andrea Marcon kopt hem meteen weer terug en zegt het is dankzij Kees Vlaardingenbroek, artistiek leider van de Zaterdagmatinee, dat ik het hier kan doen. Ik voel me niet alleen als Vivaldi-liefhebber, want Kees is zo'n kenner en liefhebber van de muziek van Vivaldi. En heeft het hier mogelijk gemaakt de afgelopen 10 jaar met al die opera's dat ik die hier mag gaan presenteren. Well, Teatro San Angelo in Venice, is it still
no,
existing?
No, doesn't exist anymore.
So what do we know of the theater? How big was it?
Now I don't remember exactly, but it's... maybe it would have been something around 400 or 500 seats. So in Baroque time, we did have some very big theaters. For example, Teatro San Carlo in Napoli. This is a huge theater, so more than 1,000 seats. But the normal size of a Baroque theater, they were around 400, 500. And in 17th century, of course, even smaller.
But this month, these 2 months in Amsterdam, you've seen double size. I mean, today it is 2,000 seats, and at the Netherlands Opera, it's 1,600.
Yes.
So Vivaldi presenting this, in a way, it's theatrical, but then again, it's intimate as well in such big venues as the opera here and the Concertgebouw. Does that work for you? Is it satisfying?
Makes, I must say, it makes a little bit different, because Vivaldi music can be also very intimate. And of course, you have to try to exaggerate a little bit more the contrasts. So if you want that in a 2,000 seats hold such a Concertgebouw or in the opera house, if you want that also the last one sitting in the far away from you get your idea about the affetti of the musica, of the music, you have to exaggerate maybe a little bit more. In a smaller theater, a smaller room, is possible to reduce and make more intimate. But I'm not afraid to make stronger contrast out of this music.
You're not afraid at all?
No. I take my risks, and I think this music should be played in, should be very vivid, should be very fresh. Vivaldi composed very quickly, and this freshness should be there also in the moment of the execution. And if it is not there, which means you have to take a lot of risks, and if it is not there, really the music sounds different. So maybe it will never be 100% perfect, but it's alive. It's very alive and very vivid, and and this is the main quality of Vivaldi music.
Wat weten we van het theater waar het in première is gegaan? Sant'Angelo 1734. Nou, we weten dat het niet meer bestaat. Het was een veel kleiner theater dan wat we vandaag gewend zijn aan de theaters van nu, de grote operatheaters. Hij had theaters, Vivaldi, van 400-500 man publiek. Napels staat nog een beroemde. Maar ja, inderdaad, de afgelopen weken in de Nationale Opera en Ballet, waar Judith de Triomf van ging, heb je 1600 zitplaatsen. Hier in het Concertgebouw 2000. Dus zegt Andrea Marcon, wat je moet doen om de achterste stoel te bereiken, is hier en daar de expressie aanzetten. Je moet het wat extremer brengen, anders werkt het niet. Het is inderdaad hier en daar heel intieme muziek, die kun je ook wel zo brengen. Maar je moet het randje opzoeken, je moet risico opzoeken en dat doe ik. Anders werkt deze muziek niet. Dus dat is wat hij doet. Hij is niet bang, hij is sowieso niet bang om de rand op te zoeken. Well, let's take an aria from Juditha Triomphant's second act with Karina Gauvin, mezzo-soprano. Is dat oké? Okay?
Yes.
Dit was in 2009 de zaterdagmatinée Judita Triomphans onder leiding van Andrea Marcon met het Barokorkest van Venetië. En Karina Gauvin hier met zijn sopraan als Vagaus bij de ontdekking van het door Judita onthoofde lijk van Holofernes. Nou, de emotie die spat er vanaf. You did not only conduct, but you play the harpsichord as well. Was that common in those days?
Yeah. It was absolutely common. In our days, it's not anymore so common. I must also say, it's not so easy to play a conduct from the harpsichord. But this was it's something I really like to do if it is an orchestra I know very well. So I normally do with the Venice Baroque Orchestra or with the La Cetra. Sometimes I also do with modern orchestra, if we have enough time to rehearse. It's always very nice to be part of the orchestra. So it's...
And it adds this plugged sound, this typical vibrating Vivaldi sound. When you add your harpsichord to the fixed harpsichord in the orchestra, it adds to the color.
It's a kind of impulse, which is harpsichord is always a kind of percussive instrument. So if the conductor then puts the hands in the harpsichord, it gives something more in terms of energy, and I see the orchestra then react also immediately.
Yeah.
So conducting from the harpsichord is something very easy, but very, very nice. But you know, it was called maestro al cembalo in the Baroque time. So it was the duty of the harpsichordist was also to prepare the singers, to prepare especially the recitativi. Studying the new operas, so Vivaldi was giving every 6 months maybe a new opera, and so the harpsichordist, together with Vivaldi, was his duty to also prepare the new score with the singers. For example, Handel operas is absolutely impossible to think that he was not playing. Or Haydn opera, we have even pictures of Haydn sitting at the harpsichord. So is another way of conducting, where you can use the hands showing the tempo, maybe just at the beginning of the aria, but after the first ritornello you just swim inside the music and you play as well. And I think it's very demanding, but it's very, very nice. I don't do it all the time, but only when I can, because I know the orchestra is a little bit emancipated, not only depending really 100% on my gestures. This is very nice, and orchestra were like that. So today orchestra are depending absolutely from the gesture of the conductor. But in Baroque music, it's not really this aesthetic. So it was never a conductor there really conducting in what we understand today for conducting. The was Vivaldi leading from the violin, or Handel leading from the harpsichord. So that was the normality.
Zeker, ik dirigeer, maar ik dirigeer vanaf het klavercimbel, van achter het klavercimbel. En het mooie is als Andrea Marcon dat doet, en hij speelt samen met de vaste klavecinist van het ensemble, en dan komt er een extra impuls van energie. En dat werkt, zegt hij. Dat kun je overbrengen op het orkest. Maar dat doe ik alleen maar met orkesten die ik heel goed ken. Zoals het Barokorkest van Venetië of La Cetra, zoals vanmiddag. Of als ik goed de tijd krijg met een ander ensemble, zodat we op elkaar ingewerkt kunnen raken. Ja, nu zijn we gewend alleen maar dirigeren vanuit de slag, of het stokje van de dirigent. Vroeger was het echt van achter het klavecimbel. Maestro di Cembalo heette het ook in die tijd. Je was dirigent, maar je werd ook geacht om de zangers in te werken bij de uitvoeringen van de opera's. Het instuderen van nieuwe opera's. Dus achter de schermen werkte je van achter dat klavecimbel. We weten het zeker. Handel deed dat met zijn opera's van achter het klavecimbel of het orgel. Haydn, we hebben daar ook afbeeldingen van, deed dat ook. En Vivaldi heeft zeker vanaf de concertmeesterplek als dirigent, violist gewerkt. And you are a soloist as an organist and a cembalo player, harpsichordist as well. You're going to, I saw your schedule somewhere in the fall. You have a recital somewhere.
I used to play 20 years ago. I mean, from when I was 17 until I started to conduct, I did really play a lot of organ and harpsichord chords.
And you recorded a lot of CDs, because the days, the night that I started Radio 4 here, I remember presenting a lot of your albums as a soloist at the organ.
I played also many concerts at the beautiful organs in Holland, Alkmaar especially. And many other churches and Groningen, but then unfortunately it's not possible to do everything anymore. So and now with conducting is you need so much time when you do an opera or when you prepare a new opera, so there is not much time left really to practice an instrument. And but for next fall I did accept it to organ concerts, and also in summer I will play in the Dolomites. I will play two organ concerts, because I still love very, very much organ, and I love very much making chamber music from harpsichord. But it's always a question of time.
Yeah.
So maybe in the future I will do a little bit more, because it's still in my heart.
Het neemt zoveel tijd, het kost zoveel tijd om een opera voor te bereiden, zegt Andrea Marcon. Maar ik ben begonnen, en dat weet ik nog heel goed uit mijn eerste jaren bij Radio 4, dat ik cd na cd van Andrea Marcon draaide. Die werd uitgebracht. Het waren vaak orgelplaten, prachtige platen opgenomen op historische orgels in Italië. Hij houdt van Nederland, de orgels ook hier, Groningen en Alkmaar bijvoorbeeld. Hij gaat deze zomer een recital geven, in het najaar ook. Hij heeft het geaccepteerd, de uitnodiging, een recital in de Dolomieten, om maar iets te noemen. Maar je moet er tijd voor nemen, dat is het hele punt. Nou, hier is hij, Andrea Marcon, in een sonate van Baldassare Galuppi. Sonate van Baldassare Galuppi door organist Andrea Marcon. You recall this recording?
Yes, I do. It was made in Treviso. In Treviso we have 11 historical instruments inside the city walls, and they are all restored. And so I did a documentation with several CDs about those organs. So now, actually, listening to it, I aim to really play more. And
You should. It sounds so
yes.
Transparent,
yeah.
Which is, to me, so much a problem with organ. It sounds like porridge.
Yeah.
I cannot hear what I want to hear, but this sounds absolutely transparent. I love
it. It's the question of the articulation, yeah. How you move the fingers on the keyboard. And this sparkling sound, which I also try to have during, for example, this afternoon concert, also from Baroque Orchestra, this transparency and crispy sound is always a quality for the Baroque music. And you know, I also teach a lot, because I'm teacher at the Schola Cantorum Basiliensis, so I still have a very intense contact with the students of organ, and especially harpsichord students. So now when I do also this, let's say, activity as a conductor or career, sometimes I jump from maybe a production where I'm conducting. It happened last May last year. I did a Beethoven 9th Symphony in Granada twice, and the following day I was in Basel teaching harpsichord. And the first lesson was Michelangelo Rossi toccatas. So I was thinking, how fantastic is my life, going from Beethoven 9th to Michelangelo Rossi in 12 hour difference. conducting Beethoven and teaching and playing Michelangelo Rossi, you know, in just one day after another. So this is something maybe not many conductors are used to do. And this is still something I really like very much, to have this vision from above of the music. Next week, I'm in Granada doing Brahms Third and Schumann Third Symphony.
Whoa.
And which is tough. It's also first time for me doing Schumann and Brahms, but it's a great task. And I like to go from Baroque music or even the Renaissance or Monteverdi, and then going ahead. And it's something I like, and I like, I must say, to keep my finger, if possible, still on the keyboards of organ and harpsichord.
Het zijn goede herinneringen, want dit was Treviso in Italië, waar die Baldassare Galuppi op een van de 11 gerestaureerde orgels klonk. Ik heb daar een inventarisatie gemaakt op allerlei cd's van die mooie orgels. Het klinkt inderdaad glashelder, heeft alles te maken met je vingerzetting, zegt hij. En die, bij wijze van spreken, die vingerzetting moet je overzien te zetten, ook naar een barokorkest van vanmiddag. Het moet allemaal glashelder en crispy, zo wil je dat het klinkt. Het fijne van mijn leven is dat ik heb bijvoorbeeld, om iets aan te halen, Beethoven 9 gedaan, de 9e symfonie in Granada. Vloog terug naar Basel, ik geef daar les aan de Schola Baseliensis. En dan hadden we het, de volgende dag geef ik daar les, hadden we het over klavecimbalsonates van Michelangelo Rossi. Die werelden lijken zo ontzettend ver van elkaar vandaan, maar dat vind ik zo lekker om te doen. En de rijkdom van het schakelen van de ene naar de ander. Ik vlieg naar Granada volgende week voor Brahms 3 en Schumann 3. Heb het nooit eerder gedaan, maar wil dat dolgraag blijven doen. And we have to remind us all of your Handel activities. In March you travel with Alcina in your suitcase to Moscow.
Yes.
The Bolshoi Symphony Orchestra.
Yes.
Well, blimey.
That was quite something. This is also where I met Anna Aglatova and Vasilisa Brazanskaya. They are both from Moscow, and Anna was my Morgana there. So actually next March is the fourth run of this Alcina. So it's four blocks, five performances the first block, and then the other three blocks were each one four performances. It was a huge success in Moscow. And the big task for me was making the Bolshoi Orchestra sounding like a Baroque orchestra. This was a lot of work.
But it worked out well?
It worked out because the musicians, they have such a big heart and a heart. And they play with a heart, you know, they love music, and they ask me more and more and more rehearsals, which this is not very normal with the modern orchestra. So we had a lot of rehearsal orchestra alone, and at the end the orchestra was the, for everybody was the greatest event, was actually not just the singers or the conductor, was the Bolshoi Orchestra, because they discovered a new orchestra.
Wow.
The people discovered, they
themselves.
Didn't, yes, they yeah. didn't expected such a result. So it's also, of course, you cannot compare with the Baroque orchestra, but the aesthetic, the Baroque sound, the articulation, the dynamic, the flexibility, these things I said before, that Baroque orchestra need to be emancipated from the conductor, in the sense that, of course, the conductor is so important, but they have to run by itself. If you give the right impulse, you cannot really be there every measure beating and beat. It's not possible. This music is not made to be conducted. It is written to be played and make music out of the score. To do that, you need the orchestra which is a little bit independent. And so that was for them the big change, because they really depend only on the gesture. They are not used to be more independent. Of course, I have everything under control, but actually with them as well, from the second block, I was able to play harpsichord. So I'm playing the harpsichord. And such a joy for me, because I was successful with them. So they are now a little bit more independent.
Wat leuk om te horen. Twee Russische zangeressen van vanmiddag, Anna en Vasilisa, die komen uit het Bolshoi Theater. En daar heb ik ze opgepikt toen ik al Handel deed met Alcina. Dat gaan we nu herhalen in maart. Met het Bolshoi-theater, met het Symfonieorkest. Het meest bijzondere, natuurlijk heerlijk om met die zangers te werken, maar het heerlijke van het orkest was dat zij zichzelf hebben herontdekt. Ze hebben zelf in zichzelf een nieuwe klank ontdekt. Zij wisten niet dat het mogelijk was. En natuurlijk, het is geen barokorkest, maar ik heb ze die esthetiek en de vitaliteit van Vivaldi, van Händel kunnen bijbrengen. Wat belangrijk is, is dat zo'n orkest dat zo gewend is om achter het stokje van de dirigent te hangen, daarvan loskomen, dat ze zelf energie krijgen en zelf onafhankelijk worden. Dat heb je eigenlijk nodig in die barok. Opera's, een soort onafhankelijk orkest. Je kunt niet elke maat dirigeren, dat gaat niet. Dus ik heb zelfs vannacht het klaversymbool kunnen werken met ze. En dat was voor hen een feest en voor mij ook een enorm feest. Dat was het grote succes van die Händel in Moskou. Gaan we herhalen komende maand. And then I saw this summer with La Cetra, Parnasso in Festa by Händel again.
Yeah, that was a great success. Everywhere.
In Amsterdam, yes, as well. Yes, so yes. I'd like to conclude with a choral part from that Händel festive event. Great to have you in our midst again, Andrea Macon.
Thank you, my pleasure.
It was wonderful.
Thank you very much.
Andrea Macon, thank you so much.
Thank you.
Andrea Macon. Quanto bella gloria uit Parnasso in Festa van Georg Friedrich Händel met het vocaal ensemble Basel en La Cetra onder leiding van Andrea Macon, 12 november 2016. Vandaag dirigeerde hij Vivaldi, maar de komende tijd zal hij voornamelijk denken aan Georg Friedrich Händel, Händel in Moskou. En met zijn ensemble La Cetra gaat hij weer op pad met Parnasso in Festa van Georg Friedrich Händel, maar dat zal pas eind van de zomer zijn. Het is 5:00. Dit is het matinécafé vanuit een bommetje vol Concertgebouwcafé live vanuit Amsterdam. Dit komt uit het eerste vioolconcert. We gaan even schakelen naar heel andere muziek van de Nederlandse componist Hans Cox. Theo Olof is solist en het Kunstmaandorkest wordt geleid door Anton Kersjes. En over hem gaan we het zo hebben. dat waren nog eens tijden. Amsterdam, de Bachzaal rond 1960. Het Kunstmaandorkest onder leiding van Anton Kersjes met Theo Olof als solist in het eerste vioolconcert van Hans Cox. De Kersjesprijs uitreiking nadert weer. Dat wil zeggen, aanstaande maandag is dat in de kleine zaal van het Concertgebouw. Besloten bijeenkomst is het. Vanavond in het Concertgebouw, morgen in de Philharmonie in Haarlem en maandagavond weer terug hier in de grote zaal van het Concertgebouw. Het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van laureaten van de Kersjesprijs, waaronder Karel de Seuren, dirigent, violist Rosanne Philippens, en ga zo maar door. De Kersjesprijs 2019 is uitgereikt, wordt uitgereikt aan het Amatis Piano Trio, 50.000 euro. Maxime Gullekers krijgt een vioolbeurs van 15.000 euro. Hij zou hier zijn, maar zijn vliegtuig heeft vertraging. Hij studeert momenteel bij Antje Weithaas in Berlijn. Groot jong viooltalent. En er is ook een directiebeurs voor een jonge dirigent, ook 15.000 euro, Sander Tepen. Dat Kersjesfonds bestaat 25 jaar. En auteur, muziekjournalist Timo Wind is gevraagd om een boek te schrijven over Anton Kersjes. En dat heet Als dirigent word je geboren. Het is net verschenen bij Prometheus. Timo Wind, welkom.
Dankjewel.
Ik ben er niet helemaal doorheen gekomen. Hij plofte pas een aantal uren geleden bij mij op de mat.
Okay.
Ik ben halverwege en ik val van de ene verbazing in de andere. Over Anton Kersjes, die eigenlijk televisie bekend heeft gemaakt. Hij werd bekend door tv, maar hij heeft een ongelooflijk publiek heeft hij aangesproken. Een miljoen plus
onvoorstelbaar.
Kijkers.
1,6 miljoen kijkers in 1967.
Ja, KRO-uitzendingen waren dat.
Pianoconcert van Beethoven op donderdagavond na het 8 uur journaal.
Ongelooflijk.
Ja.
Maar neem me even terug naar de begintijd. Hij kwam uit Arnhem, Anton Kersjes.
Ja.
En wat jij beschreven hebt is zijn jeugd, muzikale jeugd. Maar wat een beetje een vage of misschien wel een vergeten of een onbekende bladzij was, was met name zijn oorlogsjaren.
Ja, inderdaad. Daar heeft hij nooit veel over willen vertellen. Over zijn jeugd ook niet trouwens. En dat heeft me wel zorgen gebaard. Hoofdstuk 1, ik dacht, hoe moet dat? En het is me wel duidelijk geworden waarom hij dat eigenlijk nooit verteld heeft. Dat vond hij geen leuke periode. Dat heeft hij altijd wel gezegd. En hij was violist in de Arnhemse Orkestvereniging. Zoals het Gelders Orkest in die tijd heette. En daar heeft hij maar één jaar gespeeld, 1942 tot 1943. En het was mij een raadsel waarom hij daar uitgegaan is en wat hij is gaan doen. En ik heb in zijn archief in het Nederlands Muziekinstituut in Den Haag correspondentie teruggevonden tussen hem en zijn vriendin, zijn latere vrouw, Margreet van der Groenekamp. En de eerste brief die ik zag, die zij aan hem schreef, 1943, hoe is het in Münster? En toen dacht ik even, pardon, Anton Kersjes in Duitsland. Hoe zit dat precies? En dan denk je meteen, die man was fout in de oorlog. Dat was hij niet. Het was arbeidsinzet. En daar kon hij niet aan ontsnappen. Hij had dus de keus of in een fabriek te gaan werken in Duitsland, of zijn eigen vak uit te oefenen. En hij heeft dus voor dat laatste gekozen en is in Duitsland gaan spelen met een amusementsorkest, de Boekaniers. En er waren iets van 26 Nederlandse orkestjes, amusementsorkestjes in de oorlog in Duitsland werkzaam. Wist ik ook niet. Door onderzoek ben ik daar dus achtergekomen.
Hoe lang heeft hij daar gespeeld?
Heel kort, maar een paar maanden. Toen zouden die Boekaniers op tournee gaan door Duitsland. En dan zou die geen vast adres meer hebben. Dan konden Margreet en Toon, of Anton, die konden niet meer corresponderen. En zijn vriendin heeft toen gezegd, kun je niet terugkomen naar Nederland? Dan probeer je koor- en orkestdirectie te gaan studeren in Den Haag aan het conservatorium. Daar heeft hij zich ingeschreven. Heeft hij ook waarschijnlijk toelatingsexamen gedaan. Hij is niet aangenomen. Tenminste niet voor orkestdirectie. Heeft het toen toch voor elkaar gekregen dat hij koordirectie kon gaan studeren bij Felix de Nobel. Vooral bekend ook als oprichter van het Nederlands Kamerkoor. En hij heeft dus een tijdje, ook maar weer een paar maanden in Den Haag gestudeerd. Nou ja, toen kwam de evacuatie van Arnhem, hè, bij operatie Market Garden.
September 1944.
En dan is de oorlog voorbij en dan komt hij dus bij Tuschinski.
Hij is in die, tegen wil en dank, in die lichte muziek dus bij de arbeidsinzet in Münster terechtgekomen.
Inderdaad, ja.
En het werd van de Weromstuit zijn professie.
Precies. En hij heeft eigenlijk later toch altijd een beetje gezegd alsof dat plotseling een carrière-switch was toen hij naar Tuschinski ging. Maar hij had dus al een paar jaar in de amusementsmuziek erop zitten. En dat was wel verrassend. Dus dat is wel echt een nieuw belichting van Anton Kersjes, meteen in hoofdstuk 1. Dus, ja.
We pakken die draad van de biografie opvallend. Ik vind het een ontzettend leuk geschreven boek, mooi geschreven boek, omdat het niet alleen over Anton Kersjes gaat, maar het gaat over Nederland ontwaakt. Nederland,
ja,
de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het is een cultuurgeschiedenis door de bril van één man geschreven. Ja. Dat is ontzettend leuk. Gaan we zo meteen mee verder, Timo Wint. Dit is de man die hier eigenlijk ook aan tafel had moeten zitten. De jonge violist Maxime Gullekers. Met het Samara Philharmonisch Orkest onder leiding van zijn vader René Gullekers. Die heeft toch bij Anton Kersjes gestudeerd?
Ja, was een leerling van Anton Kersjes toen Kersjes aan het eind van zijn leven docent orkestdirector was in Maastricht. Aan het conservatorium. En later is hij ook assistent daar geweest van Anton Kersjes.
Wat grappig. Dus ja. Onze Maxime die we nu horen, die is die vioolbeursprijs gekregen heeft van het Anton Kersjes Fonds.
Ja, zo is hij zeker.
Is een beetje een muzikale kleinzoon van Anton Kersjes. Hier speelt hij. Tweede deel, Max Boeg Concert. Dat we geen tijd meer hebben, Timo Wint, maar ik zou het wel door willen laten spelen, want een jong violist, Maxime Gullekers, in het Max Broeg Concert, jong, maar met een grote stijl.
Dit is fantastisch, ja. Echt een soort, ja, voornaamheid, autoriteit en gezag waarmee hij dat speelt. Verbazingwekkend.
En rust, totale rust.
Ja, heel mooi.
Maxime Gullekers, hij heeft de beurs gekregen, vioolbeurs van het Anton, het Kersjesfonds. 15.000 euro kan hij doorstuderen, mogelijk een paar jaar nog bij Antje Weidhaas, grootviolist in Duitsland. Pak die draad even op. Tuschinski, daar ging hij als dirigent werken van een variété-orkest. Ja. Wat moest hij dan doen?
Het variété begeleiden voordat de film begon. En dat waren jongleurs en af en toe was dat een zanger. En daardoor is hij ook zo'n ongelooflijk goede begeleider geworden. Hij was een echte ster in het begeleiden van solisten. En dat leerde hij door te werken met de jongleurs. Die liepen daar met balletjes en met tennisrackets te zwaaien. En als zo'n balletje werd opgevangen, moest hij in één keer zo, pang, dat orkest spatgelijk een akkoord laten spelen. En dat deed hij fantastisch.
Een vaardigheid die hem te pas kwam toen hij later in ballet ging dirigeren.
Ja, zeker. Ja, zo is hij ook balletdirigent geworden. Op een gegeven moment zit de directeur van de Nederlandse Opera en de chefdirigent van de Nederlandse Opera, die zitten in Tuschinski. Want die zijn op zoek naar een vaste dirigent voor het operaballet. Dus de echte balletafdeling van de opera. En dan zien ze en horen ze Kersjes daar aan het werken. Ze denken, dat is onze man. Dus de dag daarop wordt Kersjes meteen ontboden op het kantoor. En dan zegt die directeur van, ja, als u dit kunt met jongleurs, dan kunt u ook een danseres opvangen. Waarop Kersjes zegt, ik hoop dat u dat niet letterlijk bedoelt. Die humor, dat ontging de directeur dus even. Maar hij werd wel meteen aangenomen als balletdirigent. Ja.
Ik geloof 10 jaar en 400 voorstellingen verder was hij gepokt en gemazeld. En voor geen gat meer te vangen,
nee,
Anton Kersjes.
Nee.
We hebben een heel mooi historisch fragment met Leo Fuld. Dat was een Joodse zanger.
Ja.
Die is uitgeweken naar Amerika.
Nee, niet uitgeweken. Hij was voor de oorlog, had hij al een grote carrière in Amerika.
Aha.
Hij woonde in New York.
Op tijd weg dus.
Ja, op tijd weg. En is na de oorlog weer teruggekomen. Kwam met de boot aan in Rotterdam, de stad waar hij is geboren. De hele familie uitgegroeid. Met een verschrikkelijk verhaal. En is dus weer gaan optreden. En Anton Kersjes werd zijn vaste arrangeur. Dus ik heb ook een prachtige foto van Leo Fuld gevonden in het archief van Kersjes. Met een bedankje daarop. Dank voor alle arrangementen waarmee ik over de hele wereld triomfen vier.
Ja, want nou noem je nog iets. Hij was een ongelooflijk goede arrangeur.
Ook dat
heeft hij in Tuschinski geleerd. Hij maakte voor alles en iedereen speelklare setjes. Voor wat voor een bezetting dan ook.
Ja.
U vraagt, wij draaien.
Precies. En op vrijdagochtend kwam de nieuwe act binnen bij Tuschinski. En vrijdagmiddag was de eerste voorstelling. En dan moesten ze dat allemaal kunnen spelen. Dus er zat ook een kopiist tegenover hem. Die zat al die partijen uit te schrijven. En een van die arrangementen heb ik teruggevonden in zijn archief. Het zat helemaal verkeerd opgeborgen. Plots in een archiefdoos kwam ik één arrangement tegen.
Er is een plaat verschenen destijds waarop hij Anton Kersjes met het Tuschinski-orkest Leo Fulde begeleidt in Jiddische liedjes.
Ja, ja.
Hier een voorbeeld.
Doina, Gabaton nog niet verloren, doina, 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 het zigeuner lied is vrij, doina, 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 doina. Ewig jong, ewig neu, doina, 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 doina. Über Felden, über Grusen, Läufen, Schepsen, Läufen, Husen, doina. Is a feigelig geflogen in gekischweschene Augen, doina. Augen schwarze wie zwei Äpfel, kiss ich mein geliebtes Käppel, doina. Lippen seidene wie Krellen, Becklach reute wie Morellen, doina, doina, doina. Singen Felder, blühen Blumen, weil mein Mädel ist gekommen, doina, doina, doina. Lach mein Herz, so singt mein Fiedel, hat Zigeuner, Gypsy Liedel, doina, doina, doina. Sie ist arriba nur zwei Wochen, du Zigeuners hat sie brochen, doina. Nur das Fiedel, es fiel, den ewig Wein, den ewig Spiel, doina. Doina. Doina, 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 doina. Doina, doina, het zigeunerlied is frei, doina, 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 doina. Ewig jung und ewig neu, doina, 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 doina.
Tenor Leo Fulde in Doina, Tuschinski Orkest met Anton Kersjes op de bok. Tuschinski, Timo Wint, laten we even nu rusten, want het ging heel hard in zijn carrière.
Ja.
Dat ballet kwam kijken, Kunstmaand Orkest kwam kijken, de uitzendingen bij de KRO. 10 keer per jaar, elke maand één. En je noemde het al, 1,6 miljoen kijkers op een gegeven moment na het 8 uur journaal op een gewone donderdagavond. Dus het liep volledig uit de hand in de goede richting voor Anton Kersjes. Dat Kunstmaand Orkest, dat werd een soort pendant, popie pendant van het Holland Festival. Begrijp ik dat goed?
Nou, de Kunstmaand als festival zette zich af tegen het Holland Festival.
Dat was
de oprichter Jan Hukriede, die vond het Holland Festival niet Nederlands genoeg. Hij vond het te elitair. Dus het was, de Kunstmaand was goedkoop. Het waren Nederlandse dirigenten, Nederlandse solisten, veel Nederlandse muziek. En dat kon rekenen op enorme sympathie. En hij verbond daar een eigen orkest aan. Dat richtte hij dus op, het Kunstmaandorkest. En Anton Kersjes was de eerste chef-dirigent. En eigenlijk ook de laatste. Want op een gegeven moment, dat orkest gaat zich Amsterdam Philharmonisch Orkest noemen. En dan blijft Kersjes daar 30 jaar chef-dirigent. En als hij afscheid neemt, dan hangen er al dreigende wolken boven dat orkest. Die fusie tussen het Amsterdam Philharmonisch Orkest, het Utrecht Symfonieorkest en het Nederlands Kamerorkest, waar het Nederlands Philharmonisch Orkest uit voortkomt.
Eigenlijk bestaat het orkest van Anton Kersjes, helemaal teruggaand naar het Kunstmaandorkest, nog steeds.
Ja.
En speelt vanavond in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.
Precies, ja, je kunt hem een soort aartsvader noemen. En ik schrijf ook in mijn boek, kijk, hij heeft dus dat elitaire van klassieke muziek afgehaald. Hè. Dat is gewoon echt heel duidelijk door die televisieuitzendingen, door die populaire concerten ook hier.
En zijn praatjes de zaal in.
En zijn praatjes de zaal in. En ik schrijf ook aan het eind van een hoofdstuk van dat publiek, dat andere publiek wat hij trok, dat is er eigenlijk nog steeds. En dat vind je hier, ja, elke keer als het Nederlands Philharmonisch Orkest hier in het Concertgebouw speelt, merk je dat daar toch een ander publiek is.
En Nederland ging zegeltjes plakken, de Albert Heijn concerten kwamen er.
Ja.
En ook dat liep uit de hand?
Ja, liep totaal uit de hand. Ja.
Dus die man heeft iets veroorzaakt dat we eigenlijk niet meer of nauwelijks meer weten. En wat jij nu opschrijft in jouw boek, als dirigent word je geboren. Zo tegen het eind van het Amsterdam Philharmonisch, 1979, klopt dat? Is dat een beetje de eind? Of nog niet?
Nog niet, nee. Hij neemt na 30 jaar afscheid, dus 1983. En vlak daarna is die fusie daar.
Goed, hier nog op volle toeren dan in de danssuite van Béla Bartók even proeven. Uit de danssuite van Béla Bartók, het Amsterdam Philharmonisch Orkest op volle toeren in 1979 onder Anton Kersjes. Vlak hem niet uit, want dit is prachtig gespeeld.
Ja, het was een specialaliteit van een Bartók.
Oh ja?
Divertimento voor strijkers, dat stond de eerste jaren van het Kunstmaandorkest. Stond ook elk seizoen als een soort clublied stond dat op een van de programma's.
Nou, hij presenteerde niet alleen muziek van miljoenen dus voor dat grote publiek dat op hem afkwam.
Zeker niet. Nee, hij heeft heel veel avontuurlijke dingen gedaan. Zeker in die tijd dat die Kunstmaand nog bestond. Ik bedoel, die vervlakking van de programmering, de popularisering, die vond eigenlijk pas later plaats. En dat is hem toen ook veel aangewreven. Maar hij zich toch altijd ook toch wel voor bijzondere dingen blijft inzetten.
Als dirigent word je geboren door Timo Wint. Een biografisch portret van Anton Kersjes, een opdracht van het Kersjesfonds geschreven. Dit half uurtje is voorbij gereest. Kun jij over 2 weken?
Dan kan ik, ja.
Zaterdagmiddag, als er geen zaterdagmatinee is, gaan wij tussen 5:30 en 6:30 een uur praten in alle rust over Anton Kersjes. Heb jij hem ooit ontmoet?
Nee, niet.
Ik heb hem 1 keer ontmoet. In het begin van mijn radioloopbaan, voor zover je dat kunt noemen, toen hij nog een kluns was en niets kon. En hij heeft me door een publieksinterview geholpen tijdens het Malerfeest hier in de grote tent die hier op het plein stond. Daar ga ik je over vertellen over 2 weken. En jij mag veel meer citeren uit je mooie boek.
Goed.
Timo Wint, dankjewel. Net verschenen bij Prometheus, een held van de klassieke muziek. Die de klassieke muziek bij de grote man, de gewone man bracht. En die de hoge drempel heeft gesloopt. Anton Kersjes, over 2 weken meer. Zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier. En volgende week het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Zhang Zhang. Met een prachtig programma, waaronder Liederen en Dansen van de Dood van Modest Mussorgsky. Hier een optreden van haar in de zaterdagmatinee 3 jaar geleden met de 4e symfonie van Tchaikovsky. Een fragment daaruit tot 5:30.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.